Goedemorgen, broers en zusters. Ik wil er meteen aan beginnen, want het is een serieus stukje dat ik moet lezen. En de preek is 16 pagina's lang, dus. Spanje kieken in, zou ik zeggen. Het zal ongeveer een minuut of 45 duren. We gaan nog, hè. Goed. Laten we eens naar 1 Samuel hoofdstuk 2 gaan, als iedereen dat goed vindt. 1 Samuel hoofdstuk 2. En daar lezen we, als iedereen klaar is, vanaf vers 12. De zonen van Eli waren verdorven mannen. Zij kenden de Heere niet. Ze maakten misbruik van de rechten die aan het priesterambt verbonden zijn. En dat zat zo dus. Wanneer iemand een offer liet slachten, dan kwam er, als het vlees haar was, een priesterknecht met een drietandige vork. Daarmee prikte hij in de pot, de pan, de ketel of de schaal. En alles wat er aan de vork bleef hangen, eindigde de priester zich toe. Zo verging het alle Israëlieten die in Silo kwamen offeren. Sterker nog, soms kwam de priesterknecht al voor een rook van het vet opsteeg eisen, geef het vlees aan de priester om het te roosteren, maar al rauw gestoofd vlees wil hij niet. Als dan degene die aan het offeren was antwoordde, wacht toch tenminste tot de rook van het vet komt, dan kunt u nemen wat u hebben wilt. Dan zei de knecht, geef op, anders neem ik het met geweld. Vers 17, zo was de zonde van deze jonge mannen voor het aanzicht van de Heer zeer groot. Want de mensen verwierpen hierdoor het offer van de Heer. De kleine Samuel diende de Heer en droeg daarbij een linnen priesterhemd. Zijn moeder maakte ieder jaar een nieuw manteltje voor hem, dat ze meebracht wanneer zij en haar man een jaarlijkse offer kwamen brengen. Eli zegende Elkana en zijn vrouw met de woorden, mogen de Heere u bij deze vrouw nog andere kinderen geven, in plaats van de jongen die zij aan de Heer heeft afgestaan. En dan gingen ze weer naar huis terug. De Heer zag inderdaad naar Hanna om. Ze werd opnieuw zwanger en baarde nog 5 kinderen, 3 zonen en 2 dochters, terwijl de jonge Samuel dicht bij de Heer opgroeide. Inmiddels was Eli op hoge leeftijd gekomen. Van tijd tot tijd bereikten hem geruchten over wat zijn zonen de Israëlieten allemaal aandeden. En dat ze zelfs sliepen met de vrouwen die dienst deden bij de ingang van de ontmoetingstent. Dan verweet hij hen, waarom misdragen jullie je zo? Van alle kanten hoor ik slechte dingen over jullie. Het is niet veel fraais wat het volk van de Heer over jullie te vertellen heeft. Dat gaat zo niet langer. Wanneer een mens tegen een mens zondigt, zal een rechter hem oordelen. Maar wanneer een mens tegen de Heer zondigt, wie zal dan voor hem pleiten? Maar de zonen luisterden niet naar de stem van hun vader, want de Heer had namelijk besloten hen te doden. En de jonge Samuel kreeg gaandeweg meer aanzien en gunst, zowel bij de Heer als ook bij de mensen. Ten slotte kwam een godsman tegen Eli zeggen, dit zegt de Heer. Heb ik mij destijds in Egypte niet aan jouw voorouders geopenbaard, toen zij in Egypte waren in het huis van Farao? Uit alle stammen van Israël heb ik jouw voorouders uitgekozen om priester te zijn. Zij mogen mijn altaar betreden, reukoffers brengen en het heiligdom het priestergewaad dragen. Ook heb ik hun een deel geschonken van de offergaven van de Israëlieten. Waarom stopt u dan tegen mijn slachtoffer en tegen mijn graanoffer, die ik in mijn woning voorgeschreven heb? En eert gij uw zonen meer dan mij. En doet gij u te goed aan het beste deel van elk graanoffer dat mijn volk Israël meebrengt. Daarom spreekt de Heer God van Israël. Ooit heb ik plechtig verklaard dat jouw familie mij van vader op zoon zal te zijde staan. Maar nu, spreekt de Heer, kom ik daarvan terug. Wie mij eren zal ik eren, maar wie mijn klein achten zullen licht geacht worden. Er komt een dag dat ik jou en je familie machteloos maak. Niemand van hen zal dan nog een hoge leeftijd bereiken. Maar lede ogen zul je moeten aanzien dat er in jouw familie nooit meer iemand rustig oud wordt. Terwijl het Israël voor de wind gaat. Niemand van jouw familie op één enkeling na zal mijn altaar nog betreden. Je ogen zullen dof worden van verdriet en je leven zal alle glans verliezen. Al je mannelijke nakomelingen zal ik laten sterven in de kracht van hun leven. Ten teken van dit alles zullen je beide zonen, Hofni en Pinehas, op één dag sterven. Als priester zal ik iemand aanstellen die mij trouw is en al mijn wensen en verlangens uitvoert. Zijn familie zal ik laten voortbestaan en hij zal degene die op mijn aanwijzing gezalfd wordt, getrouw terzijde staan. En vers 36. Wie er dan nog van jouw familie over zijn, zegt de godsman, zullen hem nederig komen vragen om wat klein geld en een stuk brood. Met het verzoek, sta me alsjeblieft aan als hulppriester, zodat ik tenminste mijn brood kan verdienen. Tot daar het lezen van Gods woord. En mogen God zijn woord ook zegenen deze morgen. Omdat er heel wat geestelijke waarheden en zeer interessante gedachten opgesloten liggen in deze passage, heb ik er ook doelbewust voor gekozen geen tijd te verliezen aan intro's en zo weinig mogelijk tijd te verliezen aan achtergrondinformatie. Ik zal wel een klein beetje achtergrondinformatie geven, maar ik moet dat beperken omdat er zeer, omdat de tekst zeer rijk is. Ik wil er meteen induiken. Kijk een keer naar het centrale vers van Hans, het stuk dat we gelezen hebben. Vers 30b. Deze waarheid, der waarheid, die komt, ja, hoe kan het ook anders, uit de mond van een godsman. De godsman richt zich tot priester Eli in opdracht van God. En wat zegt hij in vers 30b? Wie mij eert, zal ik eren, maar wie mij klein achten, zullen licht geacht worden. Dat varieert een beetje in de vertalingen. Maar ik vind dat dit de beste vertaling is. Wie mij eert, zal ik eren, maar wie me klein achten, zullen licht geacht worden. Je zult wel zien waarom ik dat zo denk doorheen wat er volgt. Dit centrale vers hier, 30b, dan moeten we projecteren in het groot tegen de achtergrond van Hans dit stuk. Zij die God eren en zij die God minachten. Waarom moeten we dat projecteren? Wel, we hebben gelezen in de hoofdpersonages kunnen we duidelijk twee verschillende groepen onderscheiden, namelijk degene die God eren en degene die God minachten. Degene die God eren, dat zijn uiteraard Anna, kleine Samuel en de godsman. En degene die God minachten, dat zijn uiteraard priester Eli, zit er ook bij, je zal zien waarop. En ook zijn zonen, Hofni en Pinhas. Dus laat ons eens zien wat dat de schrijver nu, tot ons wel spreekt, wat dat de schrijver onder leiding van de Heilige Geest hier voor ons heeft neergepend en wat hij wil tonen aan ons doorheen dit gedeelte. Korte achtergrondinfo, we bevinden ons hier in de dagen vlak na de tijd van de rechteren. Ja, de meesten van ons weten dat wel. En we weten ook dat het zeer donkere dagen waren in die tijd. Meer wil ik niet zeggen daarover. Het waren zeer donkere dagen. Waarom? Er was een groot gebrek aan kennis van God onder Gods volk. Het was een groot gebrek. In onze dagen, als je bijvoorbeeld naar ons landje kijkt in België, dan heb je hier en daar nog een paar gemeenten waaruit of waarin Gods woord verkondigd wordt in geest en waarheid. Dat bestaat nog. En je hebt vele plaatsen dat dat gebeurt. Waar de mensen naar hier kunnen komen of ergens anders en Gods onversneden zuivere waarheid kunnen horen. Dat bestaat in ons land, waar geprofiteerd wordt. Maar in de dagen van priester Eli was zelfs dat niet meer aanwezig, of toch zeker in mindere mate dan wij het kennen in ons landje. Het land van Israël moest het maar zeer veel minder stellen dan wij hier in België. Lees maar een keer in het volgende hoofdstuk, vers 1b. Hoofdstuk 3, vers 1b. Het woord van de Heer was schaars in die dagen en er was weinig profetie. Dus de schrijver wil ons laten zien dat de verkondiging van Gods zuivere waarheid, het gesproken woord van God, dat dat in die dagen zeer zeldzaam en zeer uitzonderlijk was. Ja, vlak na de tijd van de rechten bleek het precies dat God van het toneel volledig verdwenen was. En dat was natuurlijk de schuld van Gods volk, want hoe eindigen de woorden van het boek Rechteren? In die tijd deed iedereen wat goed is in zijn eigen oom. Ja, en als iedereen doet wat goed is in eigen oom, en geen rekening mee houdt met God, ja, waarom moet God zich dan nog kenbaar maken aan zijn volk? Dus God hield zich afzijdig. Want het volk had volledig de rug toegekeerd naar God. Het enige wat er nog overbleef was, wat we ook gelezen hebben deze morgen, Het enige wat nog aan God deed herinneren was het heiligdom, de tabernakel die te Silo stond. Dat deed nog aan God herinneren, daar in het stadje Silo. Daar stond het, althans voorlopig nog. Nu, we hebben gelezen dat het woord van de Heer wel schaars was in die dagen en dat de profetie zeer gering was en dat God zich verborgen hield, maar God liet zich nog altijd vinden natuurlijk. En de schrijver onderstreept dat heel mooi in het eerste hoofdstuk. Want wie is daar het hoofdonderwerp van, van dat eerste hoofdstuk? Ja, we lezen daar in het eerste hoofdstuk dat er een zekere man, een zekere man Elkana bedoel ik, dat hij daar inderdaad samen met zijn twee vrouwen naar Silo gaat om offers te brengen. En de schrijver zegt dat een van die vrouwen, Hanna dus, al jaren een kinderwens had. Maar de kinderkamer bleef leeg, jaren aan een stuk. Waarom? Omdat God haar moederschoot had gesloten. Dus deze vrouw, Hanna, was de wanhoop nabij. Ze was bitter bedroefd, omdat ze geen kinderen kon krijgen, omdat de Heer haar moederschoot had gesloten. En uiteindelijk drijft het haar tot het afleggen van een gelofte aan God. Daar aan de ingang, aan de tabernakel te Silo. En dan lezen we deze treffende woorden. Moet ik in hoofdstuk 1 gaan, vers 18b. Dan lezen we deze treffende woorden over de gemoedstoestand van Hanna. Hoofdstuk 1, vers 18b. En haar gelaat toonde geen droefheid meer. Haar gelaat toonde geen droefheid meer. Na al die jaren van bittere bedroefdheid, kwam er plotseling diep in het hart van Hanna een diepe vreugde en een voldoening in haar leven. Dus wat wil dat zeggen? De schrijver wil ons laten zien dat God zich wel verborgen heeft voor het volk, maar dat hij zich tegelijkertijd nog altijd liet vinden door degene die hem zochten. Dat is één van de redenen waarom de schrijver begint met het verhaal van Hanna. God laat zich vinden, wat de toestand ook mag zijn, hoe duister het ook mag zijn. En dat Hanna een ontmoeting had met God daar aan de tabernakel, dat is een onbetwistbaar feit. Want alleen God kan toch bittere, diepe bittere pijn plotseling wegnemen en daar in de plaats voor een intense en een volkomen vreugde schenken. Alleen God kan dat toch? Luister maar eens naar Jesaja 61:3. God schenkt aan de treurenden vreugdeolie in plaats van rouwgewaad, feestkledij in plaats van beslagenheid, en een kroon op hun hoofd in plaats van stof op hun hoofd. Zie je, alleen God kan dat. Dus niet tegenstaande de donkere dagen en het feit dat Gods waarheid schaars was onder het volk, liet God zich nog altijd vinden. Ga terug naar hoofdstuk 2, vers 12. Nu, elke Israëliet kan wel naar Silo komen om God te ontmoeten. Maar we hebben het gelezen, grote geestelijke voorbeelden zullen ze natuurlijk niet te veel vinden. Hè? Want de kennis, het gebrek aan kennis van God, was zelfs zo schrijnend in die dagen, dat zelfs de priesters, die diensten in het heiligdom, de priesters God niet eens kenden. We hebben het gelezen in vers 12. De zonen van Eli waren verdorven mannen. Zij kenden de Heere niet. Als je van één iemand zou verwachten dat hij God zou kennen, ja, dan zou het toch wel zijn van een dienstdoende priester. Want Eli en zijn zonen waren ras-echte priesters. Het waren bemiddelaars tussen God en mensen. Nakomelingen van Itamar. En je weet dat wel, toen God het volk bevrijdde uit Egypte, daar aan de berg had God die verordening ingesteld, alleen Aaron en zijn zonen mogen priesters zijn. En al hun nakomelingen. En hij had vier zonen. Eleazar, Itamar, Nadab en Abihu. En weet nou wat er gebeurd is met Nadab en Abihu? Verteerd door het vuur van de Heer. Dus schiet er maar twee niet meer over. Eleazar en Itamar. En deze Eli en zijn zonen waren nakomelingen van Itamar. Ras echte priesters. En de godsman wijst daar ook op. De godsman komt naar Eli, maar het gelegen vers 27, lees het nog maar een keer. De godsman komt naar Eli en hij zegt dat ook. In vers 27 zegt hij, dit zegt de Heer, dus het is niet de godsman die het zegt, het is de Heer. En dan vers 28. Uit alle stammen van Israël heb ik jouw voorouders gekozen. Dus voorouders, Aaron en zijn zonen, om priester te worden. Hij zegt dat hier tegen Eli, hè. Ze mogen mijn altaar betreden, reukoffers brengen en in het heiligdom het priestergewaad dragen. En dan zegt hij, ook heb ik hun een deel geschonken van de offergaven van de Israëlieten. Dus Eli en zijn zonen hadden het grote voorrecht om voortdurend in de tegenwoordigheid van God te komen. Om het heiligdom binnen te gaan, reukoffers te ontsteken voor God. Ze mochten dat allemaal doen en ze mochten zelfs eten van de heilige offers die de mensen kwamen brengen voor God. Ze mochten daarvan eten. Dat grote voorrecht werd alleen maar gegeven, nogmaals, aan Eleazar en Itamar en al zijn nakomelingen. Niemand anders. Alleen zij mochten dat doen. En dan lezen we in vers 13, dat ze die twee zonen, Hofni en Phinehas, dat ze al deze privileges en al deze voorrechten gewoon schandeloos en gewetenloos misbruiken voor hun eigen persoonlijke doeleinden. Vers 13. Ze maakten misbruik van de rechten die aan het priesterambt verborgen zijn. Moet dat ik hier bedenken? En dan legt de schrijver uit hoe ze hem mag misbruiken. Vanaf vers 13b tot 16. Ik ga dat niet nogmaals lezen. Maar de overtreding ligt dan vooral in de manier waarop dat ze, waarin dat ze omgaan met de graanoffers, maar vooral de vredeoffers. De manier waarop dat ze omgaan met de offers die de Israëlieten brengen naar de tempel tot de Heer van God. Het zat namelijk zo. Als een Israëliet, een familie, want het is per familie dat je feit aan het tabernakel komt, en ze brachten een dier om als vredeoffer aan God op te dragen, dan werd dat zelf geslacht. Ze mochten daarin meehelpen. Hans dat dier werd geslacht. Een vredeoffer. Zelf kreeg Hans de familie het overgrote deel. Ze kregen bijna al het vlees, behalve het borststuk, dat was voor de priester, en de rechter achterboot. Die twee delen waren voor de priester. En al de rest was voor de familie zelf. Dus ze moesten enkel alleen een borststuk en de rechter achterboot geven aan de priester. Dat waren trouwens de smakelijkste delen van het schapenvlees. Of het rundvlees. De beste delen. En al het vet van het dier moest ook nog verbrand worden. Want alleen het vet is voor de Heer. Ja? Dat was wat er in de wet van Mozes stond. Je moet dat maar lezen. Leviticus. Al de rest was voor de familie. En de priesters mochten enkel het borststuk en de rechterachterboot nemen. Maar we hebben gelezen in vers 14 dat wat gebeurt er terwijl de familie bezig was met het voorbereiden van deze gemeenschappelijke feestmaaltijd. Hé? Wat gebeurt er? Een priesterknecht komt het feest bederven in vers 14. Lezen we. En hij prikte met zijn drietandige vork in een pot, pan, ketel of schaal. En als het er aan de vork bleef hangen, nam hij gewoon mee. Dus mocht. In feite mocht alleen maar borststuk zijn en de rechterachterboot. Maar als er bijvoorbeeld een bel aan hangt of een kop aan hangt, ja, nam hij toch mee. Dus. En het gebeurde zelfs. Nee, het gebeurde zelfs. Dus deze priesterzoon hield totaal geen rekening met God. Ze hielden totaal geen rekening met de Levitische wetgeving of de wetgeving aangaande de offers die Mozes in opdracht van God dan nog had ingesteld. Voor hen konden die verordeningen gewoon worst wezen. Kon hen niet schelen. Het gebeurde zelfs dat, ja, toen het, dat het vet nog niet eens opgebrand was en dat ze gewoon het vet trouwens, het allerbeste van het offer, die alleen maar voor de Heer was, en dat ze gewoon alles, dat ze gewoon het vlees meenemen, zo, weet je wel, en dat het vet er nog aan had. Dat trouwens alleen maar voor de Heer was. Maar het vet moest volledig opgaan en ook. En ook daar hielden ze geen rekening mee. En als ze zouden protesteren, dan zat het erop. Dan gingen ze, ja, het vlees met geweld afnemen. Hè. Geef me dat vlees of ik sla de kop eraf, bijvoorbeeld. Ja, alle soorten van toestand, ja, ik kan het zo een beetje inbeelden. En dat was nog niet alles, hè. We hebben het gelezen ook, dat het heiligdom, een huis van gebed, door toedoen van deze twee zonen, een huis van plezier werd. uitgelezen. Nee, het heiligdom leek meer op een bordeel dan plaats van gebed. Vers 22b. Ze sliepen met de vrouwen die dienst deden bij de ingang van de tabernakel. Dus, moet ik er goed nadenken. De tabernakel was door toedoen van deze twee zonen niet langer meer een plaats waar zonde beleden werd, maar een plaats waar zonde bedreven werd. Zie dat? Het is dus logisch dat we lezen of dat de schrijver dit gedeelte afsluit in vers 17 met de woorden: zo was de zonde van deze jonge mannen voor het aangezicht van de Heer zeer groot. Hij mag dat niet onderschatten wat er hier staat, he? Want als je dat leest in de schrift, dan mag je verwachten dat God daar een tegenreactie over zal plaatsen. He? Dat hij zegt, nu is het genoeg geweest. He? Ja, we kennen dat toch? Wat lees je in Genesis 6? De slechtheid, God zag dat de slechtheid van de mens op aarde groot was. En wat deed God? Hij besloot gewoon om de mens weg te vangen van de aarde door een globale zondvloed. Het is genoeg geweest, zei hij. Wat dacht je van Genesis 15? Dat de maat van de zonde van de Amorieten nog niet vol was. Uiteindelijk zou God de Amorieten ook wegvangen, uitroeien, 400 jaar later. En dan nog door zijn eigen volk te gebruiken, en dan van het beloofde land. Of wat dacht je van Genesis 18? Waar God zegt dat de zonde van Sodom en Gomorra groot is, rijk tot aan de hemel. En wat gebeurt er? Vanuit de hemel stuurt God zwavel en vuur. Zie je? Dus waar je leest, de zonde is groot, mag je een tegenreactie verwachten van God. En hier ook. God wachtte wel 400 jaar met de Amorieten, maar God gaat hier zeker niet lang wachten met deze twee gewetenloze priesters om hen hier te oordelen. En dat is ook normaal. Dat is compleet normaal, want waarom ging het oordeel eerst? Over Gods huis, ja? En dat was hier wel degelijk Gods huis, he? Dus God wacht niet om dat huis hier te oordelen, die mannen te oordelen. En daarom lezen we in vers 25b dat deze priesters nog tijdens hun leven Gods oordeel zullen ondergaan. Vers 25b, maar de zonen luisterden niet naar de stem van hun vader, want de Heere had namelijk besloten hen te doden. Zie je dat? En je moet een keer letten op het woordje want. Is dat niet raar? Ik ga het nog een keer lezen. Maar de zonen luisterden niet naar de stem van hun vader, want de Heere had namelijk besloten hen te doden. Er staat hier niet, maar de zonen luisterden niet naar hun vader en daarom had de Heere besloten hen te doden. Nee. Het is niet zo dat God hen wilde doden, omdat ze niet meer wilden luisteren naar hun vader. Nee. Hun ongehoorzaamheid was niet de aanleiding van Gods toorn. Hun ongehoorzaamheid was het resultaat van Gods toorn, van Gods oordeel. Hoor je goed wat ik zeg? Het feit dat deze zoon niet meer wilde luisteren naar hun vader, kwam door God zelf. God had dat zelf bewerkt. Hoor je goed wat ik zeg? De zonen luisterden niet naar de stem van hun vader, want de Heer had namelijk besloten hen te doden. Het was dus door Gods toedoen, dat ze niet meer openstonden voor correctie. Begrijp je het? En dat kan voor ons moeilijk zijn om te geloven. Dat kan voor ons onredelijk zijn, onredelijk lijken. Maar de schrift toont ons keer op keer, doorheen Hans de schrift, dat gehoorzaamheid en ongehoorzaamheid van een mens, dat dat gewoon in Gods hand ligt. De dag dat je ongehoorzaam bent, dat ligt in Gods hand. De dag dat je gehoorzaam wordt, dat ligt ook in Gods hand. Want het is God die bekering brengt. Oftewel verhardheid hart, oftewel verzachtheid hart. Zie je dat? Dus enerzijds heeft God de macht mensen te bekeren en ze te redden. Anderzijds heeft God de macht mensen te verharden in hun ongehoorzaamheid. Dat is wat we duidelijk zien bij deze twee zonen. Voor deze twee zonen was er geen terugweg meer. Op een gegeven moment, tijdens hun bediening, hadden ze een lijn overschreden, waar ze niet meer terug van konden. Ze hadden de lijn overschreden en het was gedaan. Nogmaals, dat klinkt misschien hard voor ons, maar kijk een keer naar die zonen, Hofni en Pinehas, moeten goed beseffen waar dat ze waren, wie dat ze waren. Ze waren grootgebracht in een priestermilieu. Ze wisten van jongs af aan en ze zagen het, welke grote verantwoordelijkheid dat ze hadden als priester. Ze wisten dat. En dan werd het zeker en vast goed ingestampt. Als je ja, ook naar Serge kijkt en Stefanie, ze stampen dat er ook goed in. Van jongs af aan, dat moet er ingestampt worden. El, wat dacht je dat Eli deed? Zie je? Maar omdat ze keer op keer geen gehoor hadden en niet luisterden naar correctie, nog vermaning van hun vader, dat ze dat gewoon negeerden, de lange laatste, bevestigde God gewoon weg in hun ongehoorzaamheid. En dat leidt uiteindelijk tot totale verharding. Door Gods te doen. En dat is beangstigend. Staat daar een keer een momentje bij stil. Dat vers leert ons dus, dat ene vers leert ons, dat iemand die niet bereid is zich te laten bekeren door God, als je niet bereid bent, desondanks de pogingen, de vele pogingen die God doet om jou te redden, als je niet bereid bent, dat God gewoon zo iemand te lange laatste en zal laten in een onbekeerde toestand. En uiteindelijk zal hij hem bevestigen en zelf versterken in zijn koppigheid. En dat is beangstigend. Maar zo gaat dat nu eenmaal met een mens die zich niet wil laten bekeren tot God. Spijtig genoeg. Dat is voor mensen die zich niet willen laten bekeren tot God. Maar hoe zit het met ons, broers en zussen? Hoe gaat God te werk met ja, christenen die voortdurend ongehoorzaam zijn? Die voortdurend, ja, zoals Tim het ook gebeden heeft, die voortdurend het laten bij woorden en niet overgaan tot daden. Hoe gaat God met ons om? Want niet alleen is er ongehoorzaamheid onder ongelovigen, maar er is ook ongehoorzaamheid onder Gods kinderen. We weten dat. Maar met zijn eigen kinderen gaat God helemaal anders om. Als wij bijvoorbeeld voor een bepaalde tijd God ongehoorzaam zijn, of koppig zijn, of verder doen met ons eigen ding, ja, dan past God andere principes toe. Ik wil u gewoon een versje voorlezen uit Johannes 15. Daar zegt de Heer Jezus zelf, ik ben de ware wijnstok, en mijn vader is de wijnboer. Iedere rank aan mij die geen vrucht draagt, snijdt hij weg. Dat zijn dus mensen die weigeren zich te bekeren. En dan zegt Jezus deze treffende woorden, en iedere rank aan mij die wel vrucht draagt, wij dus, snoeit hij bij. Waarom? Omdat we meer vrucht dragen. Laten we daar ook een momentje bij stilstaan. Let op het woordje snoeien. Met snoeien wordt vooral bedoeld corrigeren. De Heer Jezus wil ons corrigeren. En de vraag is, staan we open voor die correctie? Staan we open om ons leven, onze denkwijze, om onze manier van handelen aan te passen? Staan we open voor verandering? Staan we dan voor open? Als je daar positief op reageert, dan neem je die correctie aan, dan kan God snoeien. En natuurlijk, als God snoeit, wat gebeurt er? We groeien in geloof en we groeien in liefde voor God en voor mensen. Dat gebeurt er als God, als je toelaat hem te snoeien. Maar, als je God niet toelaat hem te snoeien, als je gewoon, ja, het laat bij woorden en niet overgaat naar daden, als je niet bereid bent, als je gewoon correctie naast je neerlegt, dan brengt dat vruchteloosheid voort, broers en zussen, want het kan niet meer gesnoeid worden. En als er niet meer gesnoeid wordt, dan komt er dan geen bloem niet meer uit. Zie je dat? Dus als je niet open staat voor correctie, dan zit je vast. Het is zelfs zo, als je als christen God voortdurend negeert, en het woord dat gesproken wordt, als je dat voortdurend over je heen laat glijden, dat je uiteindelijk, let goed op mijn woorden, dat je uiteindelijk ongevoelig wordt en onverschillig wordt tegenover Gods woord. Spijtig genoeg is dat ook zo. Zie, dat gelijkt een beetje op dat principe dat God gebruikt voor de mensen die niet tot bekering willen komen. God gebruikt dat principe ook voor zijn eigen kinderen. Wil je niet luisteren naar Gods woord, dan gaat hij gewoon onverschillig laten, zodat je niet meer kan veranderen. En in zo'n toestand, broers en zussen, denk ik dat er niemand wil komen. Dat is spijtig genoeg. Spijtig genoeg zijn onze gemeenten in Vlaanderen vandaag de dag vol met gelovigen die mat en lauw geworden zijn. Waarom? Omdat ze met de jaren de aansporing die God doorheen zijn woord wil doen, de oproepen, de stimulerende prikkels die God tegenover zijn kinderen wil laten voelen doorheen zijn woord, omdat dat gewoon continu van ons laten afleiden. We negeren het gewoon. We reageren er gewoon niet op. Ja, je luistert er wel nog naartoe, maar je bent hier wel vanmorgen en ja, je neemt het wel op, maar het maakt geen indruk niet meer op je, je doet er niks mee. De gemeenten en Vlaanderen zitten vol van zulke gewoonten. En dat is een ware tragedie. En ik was blij met de preek van Chris vorige week, ik was daar blij mee. Want het moet niet altijd wij zijn die dat niet moet komen zijn. Hè. Chris heeft het hier ook weer gezegd, hè, vorige week. Heb je het gehoord wat hij gezegd heeft? Dat de gemeenten vol zitten met hoorders van het woord. Maar waar zijn de daders van het woord? Hij heeft het gezegd, hè? En ik was zo blij. Het is niet altijd wij die het moeten zeggen. Hij bevestigt gewoon wat er vandaag weer gepredikt wordt. Maar goed, ik wil het niet, deze morgen wil ik me niet denken op de vruchteloosheid en onze lauwheid, hè, en onze gebrek aan enthousiasme. Ik wil er allemaal niet op richten. Ik wil me gewoon richten op het feit dat God te midden van lauwheid en koelheid, dat God werkt. Hij is altijd bezig aan het werk. Het is niet omdat de gelovigen lauw zijn en keil zijn, dat God al voor zijn plannen niet kan uitvoeren. Hij gaat de mensen gebruiken die wel bereid zijn zich te laten corrigeren. En dat zien we ook in de tekst van vandaag. Lees maar een keer in vers 18. Driemaal toen lezen we over kleine Samuel. Vers 18. De kleine Samuel diende de Heer en droeg daarbij een linnen priesterhemd. Vers 21b. Terwijl de jonge Samuel dicht bij de Heer opgroeide. Zie je dat? En vers 26. Intussen groeide Samuel verder op. Hij was zeer geliefd, zowel bij de Heer als bij de mensen. Dus, deze drie versen zijn te midden van alle lauwheid en koelheid, die zijn de stille getuigen van Gods voorzienigheid. Zie je dat? Zelfs, al is het koud en kil op geestelijk vlak, God had op de achtergrond in alle stelte, wat kleine Samuel groeit op, in alle stelte, niemand ziet het, had God verder met een nieuwe leider. Hij laat een nieuwe leider opgroeien. Een jonge man die zich vanaf zijn jeugd wel laat vormen en snoeien door Gods woord. En zulke mensen kan God gebruiken. Zulke mensen kan God gebruiken. En laat ons een keer een momentje stilstaan bij de manier waarop God hier werkt. Want hij gebruikt hier geen uitzonderlijk behaafde, welbespraakte persoon, hè? Of een hooggeplaatste religieuze leider. Nee, we weten allemaal wel hoe kleine Samuel dat terechtgekomen is. Hè? Ja? De simpele huisvrouw heeft het allerbeste offer gegeven van zichzelf. Het kostbaarste wat voor die vrouw voor haar van betekenis was, ze heeft dat gewoon afgestaan aan de Heer. Zie je dat? Dat is allemaal begonnen bij een gelofte van een moeder. Een moeder die hetgene wat ze het meeste lief had, gewoon heeft afgestaan aan de Heer. En daarmee had God aan het werk. Dus, duidelijkste bewijs voor ons, dat God niet alleen predikanten, evangelisten of leraars gebruikt om zijn plannen te volvoeren, maar ook gewoon simpele huis- en keusvrouwen. Als je dus natuurlijk voorover hebt, hè? Ja. Hanna had haar eigen kind ervoor over. Mag ik vragen, broers en zussen? Wat zijn wij bereid om af te staan aan de Heer? Wat heb je het gelezen? Hoe God haar zelfopoffering en haar toewijding beloonde? Gaan we het nog een keer lezen? Vers 21. De Heer zag inderdaad naar Hanna om. Ze werd opnieuw zwanger en baarde nog 5 kinderen. 3 zonen en 2 dochters. Dus Hanna had het laatste, het meest kostbaarste, een kind waar ze al jaren naar verlangde. Haar kinderen waren vervuld. En wat doet ze? Ze heeft hem gewoon terug aan de Heer. Het beste van zichzelf had ze gegeven en God heeft haar beloond. Met nog 5 kinderen. Zou God iets willen zeggen tegen ons? Doorheen dat verhaal? Zou God iets willen vertellen aan ons, broers en zus? Het vet is voor de Heer. Hoor je dat? Het vet is voor de Heer. Het beste van je offers moet voor God zijn. Hij vraagt het, en hij is het ook waard, hè. Hij is het ook waard. Of niet soms? maar velen van ons dezen terug. Dat is de harde realiteit. We dezen terug om het vet van onze offers te brengen. Om het beste van onszelf te geven. We dezen gewoon terug. Omdat we denken dat we door zullen verarmen. Maar we zullen er niet door verarmen. We hebben zoveel voorbeelden in de schrift. Je mag God daarop beproeven, nee, wist je dat? Velen zeggen, je mag God niet beproeven. Maar op daarop mag je God wel beproeven. Wat zegt de Heer Jezus? Marcus 12, ik lees het je voor. Ik verzeker jullie, iedereen die broers of zusters, moeder, vader of kinderen, kinderen, huis of akkers heeft achtergelaten omwille van mij aan het evangelie, zal wat? Het honderdvoudige ontvangen. Zie je dat? Dus dat geldt niet alleen voor het oude verbond. Geloven aan het oude verbond, het geldt ook voor ons, want de Heer Jezus zegt het zelf tegen ons. En heb je al het bekende vers gehoord uit Malachi 3:10? Stel mij maar op de proef, zegt God, en breng alle tienden naar mijn voorraadkamer, zodat er voedsel in mijn tempel is. En, wat zegt hij? Zie dan of ik niet de vensters van de hemel voor jullie zal openen en zegen over jullie uitgieten. Is alleen maar het oude verbond? Dat is ook voor ons, hè? Broeders en zussen, ons leven zou veel minder saai zijn. Het zou veel boeiender zijn. En ons leven zou veel meer glans hebben. En die we wat meer zouden gaan vertrouwen op God. Wist je dat? En die we wat afhankelijker zouden leven van God. Zou ons leven veel meer glans hebben. En die we wat toegewijder zouden zijn aan God. En die we grote offeren zouden brengen. Dat zou ons leven meer glans hebben. Goed, dit gezegd zijnde wil ik eindigen met de woorden van de Hofsman. Want, terwijl leven en blijdschap over het huis van Hanna komt, en vreugde, komt er tegelijkertijd ook dood en rampspoed over het huis van Eli, priester Eli. Want, de Heer stuurt de Hofsman naar Eli met een buitengewoon harde profetische boodschap. We hebben het gelezen. God stelt nu Eli, zelfs ook Eli aansprakelijk voor het wangedrag van zijn zonen. Eli deed als vader en als hoge priester het ergste wat hij maar kan doen. Hij deed het ergste. Hij liet het bij woorden. Hij ging niet over totaal. En God neemt hem dat zeer kwalijk, hè? Eli liet het slechts bij verbale terechtwijzing. Hij ging niet verder dan dat. En ik zeg dat niet. Hij kleedt al af uit de tekst. Maar God zegt dat, kijk maar een keer in hoofdstuk 3, vers 13. God zegt daar zelf tegen kleine Samuel in het volgende hoofdstuk, wat God zal doen met Eli en waarom God dat zal doen met Eli. Eli trouwens, de geestelijke vader van kleine Samuel, lees maar een keer in hoofdstuk 3, vers 13. God spreekt hier en zegt, want ik heb hem te kennen gegeven, Eli dus, dat ik over zijn huis voor eeuwig gericht zal oefenen. En nu komt het. Waarom? Omwille van de ongerechtigheid die hij geweten heeft. Want, toen zijn zonen zich vervloekt gemaakt hebben, heeft hij hen niet eens zuur aangekeken. Zie dat? Blijf bij woorden. Hij keek hen niet eens zuur aan. De onvergeeflijke fout die Eli hier maakt als vader en als voorganger, was dat hij nooit de nodige tuchtmaatregelen heeft genomen. Hij had zo van die mensen, hè. Blijft alleen maar bij woorden. Het komt nooit tot daad. Blijft alleen maar bij woorden. Hij had niet deed dat zeer kwalijk. Eli moest op zijn minst zijn twee zonen ontgeven hem van een priesterfunctie. Op zijn minst. Ja, hij kon het immoreel gedrag van zijn zonen niet verhinderen, maar hij kon het hem wel verhinderen als priester. Hij kon hen ontgeven van een functie. Maar je mag het wangedrag van deze twee priesterzonen niet onderschatten. Hè. Dat was een enorme blamage voor de naam van God. Hè. Een enorme smet voor de naam van God. Hè. Want door het wangedrag was de aanbiddingdienst, de silo, dat werd gewoon belachelijk gemaakt. Hè. God werd gewoon publiekelijk onteerd en belachelijk gemaakt. De Israëlieten, we hebben het gelezen in vers 17, de Israëlieten begonnen gewoon het offer van de Heer licht te achten, staat er in vers 17. Door het verwerpelijke gedrag van deze twee zonen werden de Israëlieten gewoon cynisch. over alles wat er gaande was bij de tabernakel, door toedoen van deze twee zonen. En Eli wist het, hij wist het, maar hij heeft het nooit niks aan gedaan. Hij heeft het gewoon bij woorden gezegd. Hij mag dat niet doen, hij mag dat niet doen, maar kwam nooit niet bij gedaan. Hij leefde volgens het principe, eerst mijn zonen en dan mijn God. Eerst mijn zonen en dan mijn God. Dan wil ik afsluiten, nu toch wel. Laten we het centrale vers van deze passage niet vergeten. En ik wil dat nog een keer herhalen. Vers 30b. Wie mij eert, zal ik eren. Maar wie mij klein achten, zullen licht geacht worden. Eli werd in Gods ogen licht geacht. Hij was een man van woorden en niet van daden. En voor hem was dat rampzalig. Lees maar een keer vers 33b. Je ogen zullen dof worden van verdriet, zegt de Godsman, en je leven zal alle glans verliezen. En om dat te bewijzen, dat het niet slechts woorden waren, maar dat het profetie was, om dat te bewijzen, gaf God hem nog een teken, vers 34. Ten teken van dit alles, zullen de beide zonen Hofni en Phinehas op één dag sterven. Zo kwalijk nam de Heere hem dat. Wat een contrast, broers en zussen, in dit verhaal, tussen zij die God eren, en zij die God klein achten. Zij die het niet laten bij woorden, maar zij die overhand tot daden. Wat een contrast. Omdat Ganna God eert, eert God ook Ganna. En wordt ze opnieuw zwanger en krijgt ze 5 kinderen. Maar, anderzijds, omdat Eli God minacht, omdat hij zijn zonen voorneemt, omdat hij ze niet wel terecht vindt, omdat hij het laat bij woorden, wat doet God? Hij vervloekt dan, hè. En hij laat al zijn mannelijke nakomelingen sterven in de kracht van hun leven. Hè. Laten we mensen zijn, broers en zussen, die God niet minachten met onze gebrekkige offers en onze gebrekkige toewijding. Laten we broers zijn, broers en zussen, die het slechts niet bij woorden laten, maar dat we ook overgaan tot aan. Laten we mensen zijn die God heen met ware offers te brengen, dat we overgaan tot aan. Offers die ons iets kosten, zoals Hanna, bereid zijn los te laten. Offers die tonen dat God het waard is. Laten we mensen zijn, broeders en zussen, die inderdaad het beste geven van onszelf, want hij is het waard. Tot daar.